Goedemorgen iedereen. God is goed. God is goed. Vandaag gaan we het hebben over zaaien in tijden van droogte. Nou, eigenlijk gaan we het hebben over God has your back. En daarnet zongen wij een lied. Vader, u bent goed. Als ik het goed heb opgeschreven, is 630 van opwekking. En eigenlijk ging dat wat daarin werd gezongen, ging ook eigenlijk over de preek. Ik ga jullie een beetje door de Bijbel heen loodsen. Wie van jullie heeft een Bijbel bij zich? Maakt niet uit of je die niet bij hebt, maar ik heb geen, PowerPoint bij mij. Maar dat betekent dat je dan even goed moet luisteren naar het woord, want dan ga ik het voorlezen. Voordat ik ga beginnen wil ik zeggen, wil ik iets meegeven als ik begin met de preek. God is geen formule. Gebed is geen formule. Klinkt raar als ik dat zeg, maar gebed wordt verhoord vanwege de bewogenheid die erachter zit. De mate van bewogenheid moet er eentje zijn van totale overgave aan die bewogenheid. Het gaat om je hart. En hoe intenser je bewogenheid is, des te krachtiger zal die manifestatie van God dan ook zijn. En daarnaast moet je gewoon vertrouwen hebben in hem. Wat ik meestal zeg, je kan geloven in God of je kan God geloven. Ja. Je gelooft in God of je gelooft God. Het lijkt op elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen. De een is persoonlijker. Want niets en ook niets zal ons scheiden van de liefde van God. Niets. En ik ga met jullie door een paar Bijbelteksten. En dat is, we beginnen bij ik begin bij Galaten en Romeinen, maar ik vraag aan jullie om open te slaan op Genesis 12. En voordat we dat gaan doen, hemelse Vader, Papa, dank u wel, Heere God, dat we hier bij elkaar mogen zijn, Heere God. We willen van u horen, Heere. We willen van u leren, Heere. Leer ons te zien. Leer ons te ontvangen. Leer ons te praktiseren. Maar Heere God, deze dingen kunnen we alleen maar doen als u ons leidt. Als u het ons meegeeft, als u het ons leert. En we vragen u, Heere God, op dit moment om dat met ons te doen. Open onze geestelijke oren. Open onze geestelijke ogen, Heere God. Laat ons zien, Heere, met uw ogen. Laat ons kijken met uw ogen, moet ik eigenlijk zeggen. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. Want er is zoveel in u en zoveel wat u ons mee wil geven en al heeft gegeven, maar wij moeten ontdekken, Heere God. En we willen ontdekken. Zet dat verlangen in ons hart ook, zodat wij dat ontdekken wat u, Heere God, aan ons wil laten zien. Geef ons, Hemelse Vader, zodat we mogen groeien. En niet alleen voor onszelf, maar zodat we dat ook naar buiten toe, Heere God, kunnen brengen. Als u, Heere God, ons vult, als u uw licht op ons doet schijnen, reflecteert u het naar anderen. Als we u verhogen, trekt u alle mensen naar zich toe. Leer ons u dan te verhogen, Heere God, zodat u alle mensen naar u toe kan trekken. En Heere God, als we dit woord lezen, als we door uw woord heen gaan, Heere, bid ik dat u ons, Hemelse Vader, dit ook laat zien, dit ons leert, dingen leert die wij in ons dagelijks leven vrij kunnen zetten. Dank u wel, Heer. We gaan ervan uit dat u dat doet. We verwachten het van u. Dank u wel, papa. In Jezus' naam. Amen. Ik begin bij Galaten 3, vers 14. Ik heb een Engelse Bijbel, dus ik ga het even moeten vertalen. Of zou iemand dat alsjeblieft willen oplezen? Galaten 3, vers 14. Ja, kan. Ja.
Alleen dat ene vers?
Ja.
En zo zouden door het alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij
zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen.
Door het geloof de geest ontvangen. De geest van God. De belofte van de geest. In 3 vers 6 staat geschreven, Abraham die geloofde de Heere en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. Oké. Okay. Het is de geest van God die dingen in werking stelt. Maar er is een voorwaarde aan. Aan die dingen die in werking worden gesteld. Dan ga ik naar Romeinen 8, 35 tot 39. Even kijken of mijn... Of het in het Engels precies hetzelfde, of in het Nederlands precies hetzelfde is. Romeinen 8, 35 tot 39. Waar ben je? 8, 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie kan dat stukje lezen? Halleluja.
Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is. Ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft, Christus Jezus.
Amen. Hebben jullie gehoord wat net werd gelezen, wat in het woord staat? Er is niets wat ons zou scheiden van zijn liefde. Als dingen fout gaan, of als de dingen op ons pad worden gegooid, als we door situaties heen komen, als we ziek zijn, zelfs al zijn er geestelijke machten bezig, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Laat me dat even anders zeggen. God houdt zoveel van ons. Dat maakt niet uit waar je doorheen gaat. Zijn liefde blijft hetzelfde. Jezus bad zelfs een gebed naar de Vader en zegt, zoals u mij heeft lief gehad, heeft u hun lief. Diezelfde liefde. En die is sterk. Die is krachtig. Maar de preek gaat over zaaien in droogte. Zaaien op momenten dat het niet uitkomt. Het woord zaaien op momenten dat het je gewoon moeilijk is. Het woord zaaien op momenten dat alles tegen zit. Je ziet God niet bewegen. Alles komt op je af en je weet niet wat te doen. Maar het woord geeft al aan wat je moet doen. Zaaien. In droogte. Daar gaat het om. Oké. Okay. En dan gaan we naar Genesis. Genesis 12 had ik gezegd, hè? Oké. Okay, we gaan lezen in Genesis 12, Genesis 15, Genesis 26 en Genesis 27. Ja, ja. Ga jullie door de Bijbel heen trekken. Weet je hoe mooi het woord is? Hoeveel geheimenissen in het woord staan? Dingen die op ons leven van toepassing zijn. Die wij moeten activeren. Zodra wij dat gaan activeren, wetend in onze gedachten, gaat een ding verkeerd in mijn leven, God has my back. Hij zorgt voor mij. Hij ondersteunt mij. Hij gaat met mij door alles. Door alles. Nu, de Heer had gezegd tegen Abraham, hij heette toen nog geen Abraham. Ga weg uit je land, van je familie vandaan, van je vaders huis naar het land wat ik je zal laten zien. Ik zal je een grote natie maken, ik zal je zegenen en ik maak je naam groot en je zal een zegen zijn. Ik zal zegenen degene die jou zegenen, ik zal vervloeken degene die jou vervloeken. En in jou zullen alle families op aarde gezegend zijn. Dus Abraham ging, zoals de Heer tot hem had gesproken. Hij nam Lot met zich mee. Abraham was 75 jaar. Hij nam Sarah en Lot, dat heb ik net gezegd, nam hem met zich mee. En ze gingen naar Canaan. En daar kwam de Heer weer naar hem toe. En hij zegt, hier op deze plek, dit land geef ik jou. Op deze plek zal ik je zegenen. En toen was er een hongersnood. En in 10, 12 vers 10 is dat. Hij komt, er is een hongersnood. En wat doet Abraham hier? Abraham vluchtte. God heeft net tegen je gezegd, ga naar het land wat ik voor je heb uitgekozen. Nu ben je aangekomen, er is hongersnood. Waarom brengt God je in een land van hongersnood? Hij kan zijn gezin niet voeden. Hij kan zijn neefje niet helpen. Hij zit klem. En wat doet hij? Hij vlucht naar Egypte. Abraham staat bekend als de vader van geloof. En hij geloofde God en God rekende het hem als gerechtigheid. Maar wat doet hij hier? Hij vlucht. Hij moest nog leren te geloven. En zo is dat ook in ons leven. Je kan in God geloven, je weet dat hij bestaat. Maar God geloven is hem vertrouwen. En dat vertrouwen hier was er nog niet compleet. Het was er wel. Hij reageert op het woord van God. Maar dat vertrouwen was er nog niet geheel. Nou, wat was de consequentie van deze keus? Als we verder lezen, dan zien we staan dat hij gaat naar Egypte toe. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, laat me het lezen, in 11. En toen kwam het dat hij dus dicht bij Egypte was en hij zei tegen Sarai, ze heette toen nog geen Sarah, zijn vrouw. Natuurlijk, het is je vrouw. Ik weet dat je een mooie vrouw bent. Je moet het eens wagen om tegen je vrouw niet te zeggen dat ze mooi is. Tuurlijk, daarom draai je met. Daarom zal het gebeuren dat als de Egyptenaren je zien, dat ze zullen zeggen, hey, dit is zijn vrouw en ze zullen mij vermoorden. God heeft net gezegd, ik maak van jou een grote natie. En wat doe je? Je reageert op angst. Je reageert op twijfel. Je reageert op, ze zullen mij het leven ontnemen. En wat doet hij? Hij gaat misleiden. Ja, aan de ene kant is Sarah wel zijn zus, achternicht of iets. Ja, zijn halfzus, klopt. Maar, of je het echt verleiding kan noemen. Ja, hij misleidde de koning van Egypte. Maar wat gebeurt er? Toen Abraham naar Egypte ging, gebeurde het ook. Dat ze dus keken naar Sarah. En ze zeiden van, dat is een mooie vrouw. En ze namen haar tot hun. En de Heere strafte het huis van de farao. Puur omdat Sarah daar was. Zie je, draagt altijd de zegen bij je. Maar hij kwam erachter, die farao. En hij zegt van, want de Heer sprak tot de farao. Hij zegt van, joh, moet er vanaf blijven, is niet van jou. Handjes af. En toen ging hij naar Abraham toe en zegt van, wat heb je gedaan? Waarom heb je me niet verteld dat het je vrouw was? En hij gaf wat terug. En op een gegeven moment kwam Abraham terug op de plek waar hij begon. Voordat hij naar Egypte ging, was hij bij Bethel en Ai. Nu is hij naar Egypte gegaan, weggevlucht. Nu ziet hij, had eigenlijk niet helemaal niet weg hoeven te vluchten. Nu moet hij weer terug. Vluchten terug. Je vlucht, op het moment dat je vlucht voor dingen, komt het toch altijd weer terug. Totdat je een les hebt geleerd. Als we in bepaalde problemen zitten, als we in situaties zitten, we proberen ervan weg te vluchten, maar we komen altijd weer terug op de plek waar we zijn begonnen. Waarom? Wij moeten ons niet afvragen waarom het gebeurt, maar moeten weten van, oké, Heere God, we gaan niet doorheen, maar u bent bij ons. Wij moeten anders gaan denken. Daarna komt het voor, er komt een gebeurtenis met Lot. Vorige week hebben we het gehad over Rut en over de Moabieten. En dan komt, dat was het moment dat dat gebeurde. De engelen kwamen naar Lot toe en om hem weg te halen. En hij maakte een beslissing. Daar gaan we niet verder op in, maar wat er daarna gebeurde. De engelen komen nu richting Abraham en die zeggen van, je gaat een zoon krijgen. Dus Sarah, die dacht, ja maar kijk, ik ben oud. Ik kan geen kinderen meer krijgen. Zal het dan zijn via slavin? Vroeger was het zo dat als jij een slavin had of iemand in je huishouden en je had geen nageslacht, dan als de vrouw baarde op de schoot van, als een slavin baarde op de schoot van een vrouw, was het haar kind. Dus ze dacht van, misschien zal het op die manier gebeuren. En Abraham zegt, oké, is goed. En Ismaël werd geboren. En later werd Sarah gepest door Hagar, de moeder van Ismaël. En God zegt van, dit is niet wat ik bedoelde. In bepaalde tijden dat wij door moeilijkheden gaan, door situaties gaan, willen wij zo vaak eigen keuzes maken. Zonder dat we eigenlijk God als eerste zoeken. Van, is het wel goed? Heren, ik weet het niet, maar ik vertrouw op uw leiding. Hij reageerde op verkeerde informatie. En Ismaël werd geboren en God heeft gezegd, ik zal je een groot volk maken. Jullie hand zal tegen iedereen zijn en iedereen zal tegen jullie zijn. En het is een groot volk geworden, gaan we ook niet verder op in. Maar wat ik wel wil zeggen hiermee is van, Abraham heeft zijn les nog niet geleerd. Want waar vinden wij hier geloof in? Hij wist dat er iets ging gebeuren. Maar hij wist niet hoe. Hij had het geduld nog niet. Geduld is wel een van de voorwaarden die je nodig hebt. Want door geduld en geloof beërf je de beloftes. Maar hoe heeft hij dat dus wel geleerd? Laten we naar 15 gaan. Genesis 15. Even kijken of ik dat goed heb. En 15. En dit is zo mooi, hè? 15 vers 5. Abraham wist niet hoe dit plaats zou vinden. Dus God leerde hem geloven. Wat doet God? Wat doet God op deze plek? Hij brengt Abraham naar buiten toe en hij zegt, kijk eens naar boven. Kijk, zie je al die sterren? Al die sterren, zo zal je volk zijn. En Abraham, die geloofde. En de Heere accounted to him as righteousness. Nog een keer? Dankjewel. En God beschouwde hem als een rechtvaardig mens. Maar wat leert God Abraham hier? Hij liet hem zien, elke keer als Abraham naar buiten loopt in de avond, wandelt met God en hij ziet al die sterren. En God bewoog zijn gedachten. Hij liet hem anders denken. Hij liet hem denken, visionair denken. Hij liet hem datgene zien wat nog niet was, alsof het er was. Wat het zou kunnen zijn, of nee, wat er gaat gebeuren. En de geest zwierf over de water en de duisternis lag op de vloed. En het was woest en ledig. En God zei, er zij licht. Hij zei niet, wauw, het is het donker hier. Hij zei, er zij licht. Alsof het er al was en het was er. Oké. Hij leerde hem geloven door hem anders te laten denken. Niet denken vanuit je probleem, maar vanuit God. Vanuit Gods ogen. Vanuit Gods mogelijkheden. Dat leerde hij hem hier. Oké, we gaan even naar Genesis 26. kijken hoe lang ik nog heb. Wij moeten leren, kijk, toen Jezus richting het kruis ging, keek hij over het kruis heen. Tuurlijk, het probleem is er. We ontkennen dat niet. Tuurlijk, het kan soms zo messed up zijn. Maar het zwaartepunt moet ergens anders liggen. Het zwaartepunt moet liggen in Gods mogelijkheden. En niet in onze onvolkomenheden. Zegt het goed? Onvolkomenheden. Oké, Genesis 26. Dit gaat over Isaac. Op een gegeven moment moest Abraham Isaac offeren. En op het moment dat Abraham dus klaar was om de mes naar beneden te duwen, te trekken, nou ja, te steken. En zei God, ho, 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 ho. Nu weet ik. Nu weet ik. Zie je hoe lang het heeft geduurd? Nu had hij de plek bereikt van geloof. Nou, in 26. En er was hongersnood in het land. We gaan weer helemaal opnieuw beginnen. Naast de eerste hongersnood die er was in de dagen van Abraham. En Isaac, die ging met, naar Abimelech, de koning van de Filistijnen in Gerar. En wat zegt God? Hé, we gaan dat verhaal niet nog een keertje gaan doen. Ga terug. Hij zegt tegen Isaac, ga terug naar de plek waar de hongersnood is. Kan je je voorstellen? Je zit in een plein. Een plein? Hè? Je zit in een positie van pijn, in een positie van moeite. En God zegt tegen jou, blijf daar. Blijf daar. En wat gebeurt er? Want hij wilde dus naar Egypte gaan. Nou ja, God heeft gezegd, ga terug. En hij zegt, ik zal je daar zegenen. En Isaac, die in vers 6, die ging richting Gerar. En ook hier zegt hij hetzelfde als zijn vader. Hij gaat door precies dezelfde dingen als zijn vader. Oh, zegt Rebecca, zegt dat je mijn zus bent, anders vermoorden ze mij. God heeft net gezegd tegen je, ik ga een grote natie van je maken. En dan ga je weer zeggen van, oh, maar wat zal mij aangedaan worden? Waar is de gedachte? En dan, in vers 12, 26, 12. Staat er geschreven, toen hij in het land van hongersnood was, zaaide hij en kreeg 100-voudig. Zeg dat goed? 100-voudige oogst. Hoe ga jij op een plek waar er niets is, 100-voudige oogst krijgen? Volledige, complete aanvulling voor wat jij nodig hebt. Zaai in droogte. Waarom? Je beweegt niet uit angst, je beweegt uit verwachting van God. Gods volkomenheid, Gods almacht. Kijk via Gods ogen naar jouw situatie, naar jouw probleem. Niet vanuit je zwakte. Je bent zwak, je gaat er doorheen, maar oké. God is met jou. He has your back. Dus Isaac probeert ook te vluchten van de hongersnood. En hij gaat hier ook in misleiding. Maar God die kwam ertussen deze keer en zei, oké, nee, niet doen. Nou, oké. Hij ging dus zaaien. Hij heeft 100-voudig zijn oogst gekregen. De conclusie is, God has your back. Hij ondersteunt jou. Vertrouw hem. Geloof hem. Als hij dat zegt in zijn woord, doe het. De uitkomst is voor hem. Jij reageert in geloof. Uit geloof. Door geloof. Isaac werd gepest. Op het moment dat hij ging putten graven. En hij leerde hier een mooie les. Hij werd gepest. Op een gegeven moment ging hij naar de volgende put. Werd hij weer gepest. Werd weer van hem afgenomen. Hij ging naar de volgende put. Niemand klaagde erover. En hij kon zijn hele gezin verzorgen. En hij overwon. Hij kreeg rust. Hij bleef nederig. Nederigheid is een sleutel. Oké. Nou, omwille van de tijd ga ik even naar Genesis 27. En in Genesis 27 vinden wij Jacob en Esau. Nou, ik neem aan dat iedereen het verhaal kent van Jacob en Esau. Jacob die, Esau geeft zijn eerstgeboorte een recht weg. Jacob die steelt de zegen weg. Wacht even, we praten hier over een familie met heel veel complicaties. Heel veel complicaties. Dus misleiding komt voor. Hier wordt er gestolen. Later zal je ook merken, als je dat stuk, ik zou zeggen, lees het. Het leven van Abraham, Isaac en Jacob is een leven van, is, hoe wij dat van vroeger kenden, dynasty. Het is Dallas. Het is goede tijden, slechte tijden. Het is een en al, weet ik niet. Maar God gebruikt deze familie om een zegen te zijn. Het gaat er niet om hoe, tuurlijk er zijn pijnen, en tuurlijk je hebt moeite, en tuurlijk zijn er situaties. Maar God staat erboven. Waar ligt ons zwaartepunt? Waar leggen wij het meeste gewicht op? Zelfs de dochter van Jacob werd verkracht. Die zonen van hem gingen op rampage, hoe zeg je dat nou, oorlogspad. Moorden heel het volk uit. Jozef zag alles gebeuren, wat er allemaal gaande was. En zelfs Jozef gaat door een vervelende situatie. Maar hij hield zich vast aan het geloof van zijn vader. Hij moest ook leren zelf te geloven. Die hele situatie waar hij doorheen ging is eigenlijk met één zin te beschrijven. De zorg voor zijn vader. Als je het hele verhaal leest, elke keer komt terug zijn vader. Zijn vader, zijn vader. Als hij naar zijn broers moet, hij ging ze niet verraden puur omdat hij daar zin in had om ze te verraden. Nee, hij gaf informatie aan zijn vader. De zorg. Maar oké. 27. De reden waarvoor Rebecca Jacob hielp, was omdat ze boos was op Esau. Dat zien we in net voor 27, 26, 35. Esau was getrouwd met dochters van het land. En dat vond papa en mama helemaal niet leuk. En later zien we ook in 27 vers 46. Toen ze Jacob had geholpen en had gezegd van, joh, ga naar mijn broer toe. Zei ze tegen Isaac van, ik ga het niet kunnen trekken. Ik ga het niet verdragen als ook hij een dochter van de mensen die daar in het land wonen neemt als vrouw. Dat is de reden waarvoor ze Jacob hielp. En ze misleidde haar man. Een en al misleiding in dit gezin. En weet je wat zo, en daar eindig ik mee. Weet je wat ik zo crooked vind hiervan? Op het moment dat Esau, dat God had gezegd tegen hem, ga terug. Want wat deed hij? Hij ging naar Laban toe. Hij werd misleid door Laban. En door die misleiding heeft hij 4 vrouwen gekregen, in plaats van dat hij wilde gaan voor die vrouw van zijn dromen. Hij heeft heel wat kinderen gekregen. En op een gegeven moment dacht hij van, nou, ik weet niet wat te doen. God zegt van, nee, je gaat terug. Hij gaat Laban weer misleiden, door al die schapen een kleurtje te geven. Nou ja, op een natuurlijke wijze. Ik zeg het even heel snel. En nu zegt God, ga terug waar je bent begonnen. Nu moet hij Esau gaan confronteren. Weet je, met God springen we over de hoogste muur. Met God lopen op lege bendes in. Het gaat er niet om dat die situatie er zijn. Ze zijn er. En we moeten ermee dealen. Jezus ging ook door die situaties heen, maar hij keek over het kruis. Wij moeten leren over het kruis te kijken. En nu komt Esau op hem af met 400 man en hij denkt, wat moet ik doen? Wat doet hij? Hij maakt in mijn optiek maakt hij een verkeerde move hier. Want hij verdeelt zijn gezin. Hij zegt, laat Lea en Billa, laat die maar eerst gaan. En dan Rachel en Jozef als laatste. Dat als hij boos is en hij maakt iedereen af, dan kunnen zij nog vluchten. Hij maakt onderscheid. Nooit onderscheid maken in je kinderen. Liefde, heb ze allemaal lief. Allemaal. Jozef maakte deze dingen allemaal mee. En dat is de reden waarvoor dat speelt ook helemaal mee in die dynasty van Jozef en zijn broers. Maar wat ik ermee wil zeggen, en daar eindig ik dus nu daadwerkelijk mee, is problemen die zijn er. Situaties zijn er. Ook als je ziek bent, ook als je gewond bent, ook als je gekrenkt bent, ook als je gezin niet loopt zoals het moet lopen. Leg je zwaartepunt niet bij het probleem. Leg je zwaartepunt bij Gods mogelijkheden. En wat God allemaal kan. Want hij zal een verandering maken. Want hij keert alles ten goede voor hen die hem lief hebben. Dus als eerste wat we moeten doen is Gods hart zoeken. In Jezus' naam. Amen.